Wij lezen Jesaja 7, vers 10 tot en met vers 16. En daarna Matthäus 1, vers 18 tot en met vers 25. Dus eerst Jesaja 7 vanaf vers 10 en daarna Matthäus 1 vanaf vers 18.
En de Heere voer voort te spreken tegen Agas, zeggende: eis u een teken van de Heere, uw God. Hij is beneden in de diepte of hij is boven uit de hoogte. Doch Agas zeide: ik zal het niet eisen en ik zal de Heere niet verzoeken. Toen zeide hij: hoort gij lieden nu, gij huis Davids, is het u lieden te weinig dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt? Daarom zal de Heere zelf u lieden een teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Boter en honing zal hij eten, totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Zekerlijk, eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal dat land waarover gij verdrietig zijt verlaten zijn van zijn twee koningen. Vervolgen wij bij Matthäus 1 vanaf vers 18. Christus geboorte. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij op rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zonen Davids, zijt niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Immanuel, het welke is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had en heeft zijn vrouw tot zich genomen en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus.
De tekst voor de preek vindt u in Matthäus 1 en wel in vers 23, waar we deze naam lezen: Immanuel, het welke is overgezet zijnde, vertaald zijnde God met ons. Tot zover ook de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, de naam Immanuel is een bekende naam voor je, of niet? Wij hebben een kerkgebouw die naam draagt, Immanuel. En misschien heb je in de afgelopen dagen wel een kerstkaart in handen gehad of gezien, of misschien wel zelf gemaakt, met daarop geschreven Immanuel. Maar we staan vanmiddag stil bij deze naam. Het is een korte naam met een rijke betekenis. John Donne, een Engelse dominee uit de 17e eeuw, die preekte in 1624 over de naam Immanuel. Weet je wat hij zei? Hij zei: ik kan de betekenis en de volheid van de naam Immanuel niet bevatten. Ik kan u in 1 minuut alles vertellen over Bernard van Clairvaux. Maar aan 1 dag en zelfs een heel leven heb ik niet voldoende om de volheid van deze naam te bevatten. Ja, dat zei hij. Maar John Donne heeft in die preek ook wel iets gezegd over de naam Immanuel. En wij willen met hulp van de Heilige Geest er vanmiddag ook iets over zeggen. Het thema voor de preek is de naam Immanuel. 3 gedachten, het is een veelzeggende naam, een heerlijke naam en een vreugdevolle naam. Dus een veelzeggende naam, een heerlijke naam, een vreugdevolle naam. Kijk, zie je dat? Daar zit Matthäus. Je kent hem wel, toch? Hij is dezelfde persoon als Levi, de tollenaar. Matthäus, Levi, ja, hij is echt een Jood. Oh ja? dat kon je eerst helemaal niet zo merken. Want Levi, Matthäus, die benadeelde de Joden, zijn volksgenoten. Hij papte aan met de vijand, de Romeinen. Hij behandelde zijn eigen volksgenoten niet eerlijk. Hij klopte geld uit hun portemonnee. Maar ja, dat is verleden tijd. Matthäus die staat niet meer in dienst van de Romeinen. Hij staat niet meer in dienst van de keizer. Sinds Jezus in zijn leven kwam en riep, volg mij, is hij in dienst gekomen van de koning der koningen, de Heer der heren. Zijn leven is omgegaan. En hij is niet langer gericht op nemen. Nee, nu wil hij heel graag geven. Hij wil zijn volksgenoten graag iets geven wat de waarde van geld en goud overstijgt. Hij wil hen in aanraking brengen met het goud van Gods genade. Dat schittert in de persoon en het werk van de Zoon van God, Jezus Christus. En daarom is hij aan het schrijven geslagen. Onder leiding van de Heilige Geest. Zie je hem zitten? Matthäus schrijft zijn evangelie vooral, in het bijzonder, aan zijn volksgenoten. Zij zijn de eerste lezers van de brief. Hij wil hen laten zien dat Jezus uit Nazareth de zaligmaker is, de Messias door God gegeven. Dat laat hij zien door in het begin van Matthäus 1 het geslachtsregister van de Heer Jezus op te schrijven. En dan klinken er allerlei namen uit het Oude Testament. En in onze tekst, als de naam Immanuel klinkt, dan grijpt hij ook terug op het Oude Testament. Want die naam Immanuel, die klonk al 700 jaar voordat Matthäus dat opschrijft. In de 8e eeuw. Voor Christus. Toen klonk die naam al uit de mond van Jesaja. En dat gebeurt op een moment dat het er niet rooskleurig voor staat met Israël. Achas, de koning van het tweestammenrijk, die wordt aangevallen door het tienstammenrijk, door zijn familie, zeg maar. En de buren, de Syriërs, die helpen. Nou ja, jongens en meisjes, dat is 2-1, hè? En Agas die maakt geen schijn van kans. En Agas en de mensen in Jeruzalem, ze zijn dan ook bang. Dit betekent het einde. Maar dan mag de profeet Jesaja namens God tegen koning Agas zeggen. Agas, God gaat je er doorheen helpen. En om jou te helpen, om aan die woorden van God vast te klampen, op hem te vertrouwen, mag je een teken vragen. Nou ja, daar heeft Agas geen behoefte aan. Laat maar zitten, zegt hij. Goed, hij zegt het wat netter. Hij zegt het wat vromer. Ja, daar komt het wel op neer. Agas hecht geen waarde aan Gods belofte. Aan een teken van God. Nee, hij zoekt het liever zelf uit. Hij steunt liever op anderen. Hij zoekt liever zijn houvast bij politieke adviseurs. En weet je wat er dan gebeurt? Dat is heel wonderlijk. Dan krijgt Agas ongevraagd toch een teken van God. Straks de soldaten komen en het beleg rond de stad slaan. En de soldaten plunderen door het land trekken. Dan wordt er een kind geboren dat de veelzeggende naam Immanuel draagt. God met ons. In die naam laat de moeder van het kind zien dat God redt en dat er uitkomst gegeven wordt door God. Die naam is een geloofsbelijdenis, een uiting van vertrouwen op God. En God hield door. De naam Immanuel, die Jesaja al mag laten horen, was daar al het teken van. Toch zit er nog een diepere laag in die veelzeggende naam Immanuel. Jesaja die mag ook profetisch als iets zien van de komst van de Messias. Zoals je dat al vaker tegenkomt bij Jesaja. Woorden van Jesaja over Immanuel wordt ten diepste vervuld. Als er een engel bij Jozef komt. En geboorte van Jezus aankondigt. Dat laat Matthäus in vers 22 zien. De engel maakt duidelijk. Nu in Jezus' geboorte wordt ten diepste vervuld wat Jesaja een hele poos geleden al gezegd heeft. Nu krijgt deze naam, die naam Immanuel, zijn diepste betekenis. Jezus is Immanuel. En in hem is God met zondige mensen. In hem komt God verlossend dichtbij. Zo dichtbij. Hoe kan dat? omdat Jezus een bijzonder kind is. Dat komt omdat Jezus God en mens is. Kijk, als we letten op de betekenis van de naam Immanuel, dan moeten we dit eerst helder hebben. Jezus is Immanuel, omdat hij mens en God is. En nee, daar kun je met je verstand niet bij. Jozef die kan het ook niet, goed, de engel legt het wel uit, maar het is niet te bevatten. Ga maar na. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat in de moederschoot van Maria de menselijke natuur van Jezus ontstond. Luther heeft gezegd, hij is in ons vlees gekropen. Ja, tegelijkertijd is hij echt God. Waarachtig God uit waarachtig God. Nou, is dat een wonder? Of niet? Ja, elke geboorte is een wonder. Maar is dit een wonder of niet? Een reine Jezus wordt uit een onreine Maria geboren. Maria kan het niet bevatten, Jozef ook niet en ik ook niet. Maar wat onmogelijk is bij ons mensen, dat is nou mogelijk bij God. Het is wel een groot mysterie. God, zegt Paulus, is geopenbaard in het vlees. Hij is echt God. Hij is echt mens. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wat er gebeurd is, gemeente, met kerst, dat is nooit eerder gebeurd. En het is misschien daarom wel dat er allerlei verhalen zijn ontstaan om die wonderlijke geboorte van Jezus, die echt God is en echt mens is, te onderstrepen. Bij de geboorte van Immanuel zouden er allerlei wonderlijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Op het moment dat Jezus werd geboren, waren er vogels die aan het vliegen waren in de lucht, die opeens onbewegelijk in de lucht bleven hangen. Of, zo wordt gezegd, verschillende geiten die aan het drinken waren, die stopten opeens met drinken en hun snoet en bek hielden ze zo boven het water. En ze bleven stokstijf staan. En een herder die net zijn staf omhoog deed om de schapen een seintje te geven, die bleef ineens kaarsrecht zo met de stok in de lucht staan. En de handen van de vroedvrouw die Jozef erbij zou hebben geroepen, die zou brandwonden op haar handen hebben gehad na de geboorte van Immanuel. Maar toen ze na de geboorte van het kind hem aanraakte, toen verdwenen die brandwonden zo ineens. Allerlei bijzondere verhalen zijn er verteld. Die moeten onderstrepen dat Jezus wel een heel bijzonder kind is. Maar ja, dat zijn fabeltjes. Daar lezen we nergens over in de Bijbel. En het is ook niet nodig, gemeente, om het wonder van de geboorte van Jezus heel groot te doen laten zijn. Daar hoef je niet bijzondere verhalen voor te hebben die dat nog eens eventjes helemaal omlijsten. De naam Immanuel is al bijzonder genoeg. En die naam reikt de Bijbel ons aan. Die reikt God ons aan. Die veelzeggende naam Immanuel laat ons zien wie Jezus is. Hij bleef God. En hij werd mens. En zo is hij Jezus. En zo is hij zaligmaker. Redder van zondaar. En omdat hij dat is, kan hij Immanuel zijn. God met ons. En dat brengt ons weer onze tweede gedachte. De naam Immanuel is ook een heerlijke naam. Een heerlijke naam? Ja, omdat die naam ons vertelt over God en over ons. Die naam vertelt ons over God die groot is en heilig is en rein is en machtig is en liefdevol is. En het vertelt ook over ons, God met ons. Het gaat ook over ons, zondige, kleine, nietige, kwetsbare mens. Nou is dat niet heerlijk. Vind je dat geen wonder? Want kijk, als je de naam Immanuel heel letterlijk vertaalt vanuit het Grieks, dan staat er met ons God. Hoor ik er te veel in? Als ik daar de toon in hoor van grote verwondering. Met ons is God. Hoe is dat mogelijk? Ja, dat is een goede vraag. Hoe is dat mogelijk? Want zou het niet voor de hand hebben gelegen dat er dit stond? God tegen ons. Dat hebben we verdiend, toch? Verdiend. Ja, verdiend. Weet je waar dat mee te maken heeft, jongelui? Met een kerfstok. Heb je daar wel eens van gehoord? Ken je die uitdrukking? Iets op je kerfstok hebben. Nou, als je iets op je kerfstok hebt, dan heb je verkeerde dingen gedaan. En vroeger werd er een echte kerfstok gebruikt, een houten lat. Als je de eigenaar was van een herberg, dan hield je met behulp van een kerfstok bij hoeveel schuld de ander bij jou had. Wat die ander jou nog moest betalen. Bij een bepaald bedrag werd er dan een inkeping gegeven in die stok, in die houten kerfstok. En wie veel op zijn kerfstok had, die moest de herbergier nog heel veel betalen. Vaak had zowel de herbergier als de klant een kerfstok, zodat gesjoemel met de kerfstok voorkomen werd. En je altijd precies wist hoe hoog de schuld was. En aan de zijkant kon je dan aangeven hoeveel er al betaald was. Nou ja, zo'n kerfstok hebben wij niet meer, kennen we niet. Maar mag ik het toch vragen vanmiddag? Wat heb je op je kerfstok? Hoe ziet jouw kerfstok eruit? Hoe groot is de schuld die je hebt uitstaan bij God? De Bijbel laat zien, wij en onze kinderen zitten in de problemen. Dat is wat het evangelie ons laat zien. Want welke naam klinkt er in Matthäus 1? Net voor de naam Immanuel. Dat is de naam Jezus. En waarom krijgt Jezus de naam Jezus? Omdat die naam alles zegt over wat Jezus gaat doen. En er staat erbij, hè? Hij gaat zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat is wat de engel, de hemel, God zelf duidelijk maakt. Dus de Bijbel confronteert ons met onze zonden en het doopwater vanmiddag ook. Dat wijst ons onze onreinheid aan. We zitten in de problemen, zegt het doopwater. We zijn vies geworden. En ook ons kleine meisje is vies door de zonde, onrein. En dat is niet zo raar, want wat doet de zonde? De zonde maakt scheiding tussen mij en God. En van huis uit, zoals we geboren worden, is het niet goed tussen mij en God. Wij worden als zondaar geboren, hebben we zojuist gelezen in het doopformulier. Wij worden eigenlijk met een kerfstok geboren. Ja, die had natuurlijk Maria niet vast toen ze werd geboren. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, ze is geboren met een kerfstokje. En dat het menens is, dat blijkt wel als onze kinderen ouder worden. Dan komt het eruit, hè. Je schrikt soms van wat je kind kunt zeggen, ook al op jonge leeftijd. Dat is wel heel erg lelijk. We hebben een kerfstok. Ja, misschien denk jij bij zonde vooral aan concrete overtredingen. Ja, je doet dan iets wat niet oké is, wat niet goed is, wat God niet goed vindt. Hè? Je overtreedt een gebod, je hebt iemand doodgeslagen, je hebt gesteeld, dat mag niet. Dus dat is een zonde. En dat klopt, dat is ook een zonde. Maar als je zonder God door het leven gaat, is dat ook zonde? Dan mis je je doel. Als je God niet betrekt bij je keuzes, als je God op afstand houdt, buiten je leven houdt, wegdrukt, wegduwt, is dat zonde. Als je verzet tegen God, heel vroom of heel vrolijk, poeslief of keihard, maakt niet uit, het is zonde. Als je niet laat leiden door God, door zijn woord, maar zelf de route bepaalt, dat is zonde. Als je niet gericht bent op God, niet groot spreekt van hem, sta je schuldig voor hem. Als God ten diepste nog een vreemde voor je is, is dat schuld. Nou, hoe groot is je schuld? Hoe lang is je kerfstok? Hoeveel van die inkepingen staan er op je kerfstok? Wij hebben een schuld die we zelf niet kunnen betalen. En God eist dat wel. En hij mag het eisen, want hij heeft ons goed geschapen. En God, die handhaaft zijn eis, die laat hij staan bij mij, bij jullie als doopouders, bij jullie kinderen. En hij zegt, kom, betaal mij wat je me schuldig bent. Ik heb recht op al je liefde, op al je vertrouwen, op al je gehoorzaamheid, op al je overgave. Ik heb recht op heel jouw leven. Nou, als dat zo is, Heb je dan een probleem of niet? Dan hebben we een heel groot probleem. Want ik kan God niet betalen wat ik hem verschuldigd ben. En dat heeft gevolgen. Want dat betekent dat God tegen mij is. Nou zeg eens, hoe kan het dan? Dat God in Jezus Christus Immanuel is. God met ons. Hoe kan dat? Nou, dan moet je letten op wat Jezus heeft gedaan voor ons. Voor ons. Kijk, iemand kan iets voor je doen. En je weet wel wat dat is, toch? Je doet misschien iets voor iemand omdat die ander het niet kan, hè? Jouw moeder heeft een gebroken been. En ze zegt, wil je even boven dit en dit halen? Nou, dan doe je iets voor haar. Je oma is ziek en je haalt voor haar een boodschapje. Je doet iets voor de ander. Je doet het in de opvoeding dagelijks. Je kleedt de meiden aan, je verschoont de luier. Je doet iets voor de ander. Nou, Jezus heeft ook iets gedaan. Iets heel groots gedaan voor zondige mensen. Wat heeft Jezus voor zijn kinderen gedaan? Hij heeft gedaan wat zij niet konden. Hij heeft een schuld gedragen. Schuld betaald. Daarvoor kwam hij op aarde. Want hij is Jezus zalig maken. Hij wil zijn volk zalig maken. En hij zal zijn volk zalig maken. Nou kijk, zo naar kerst nog eens eventjes in de kribbe gemeente. Ziet u zijn handen? Daar gaan straks de spijkers doorheen. Zie je zijn voeten? Het zijn voeten waarmee hij straks de heuvel Golgotha betreedt en opgaat. Zie je zijn hoofd, daar wordt straks de doornenkroon op gedrukt. Zie je hoe hij hier in doeken gewikkeld in de kribbe ligt. Maar straks wordt hij ontdaan van alle doeken en van alle kledingstukken. Dan hangt hij als een naakte man, als een vervloekte op het vloekhout van Golgotha. Dan is God de Vader niet met hem. Met wie hij zo'n wezens één was. Want dan moet hij klagen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom bent u niet met mij? God is tegen hem, tegen zijn eigen zoon. Maar juist zo, en juist daarom, heet hij Immanuel. God met ons. God tegen hem. Hij voor ons, opdat wij nimmer meer door hem verlaten zouden worden. Hij deed dat alles. Hij ging die weg voor ons om zo met ons te kunnen zijn. Om mij te geven wat ik niet verdien. Vrijspraak. Vergeving van zonde. Eeuwig leven. Om mij niet te geven wat ik wel verdien. Veroordeling. De eeuwige dood. Door wat ik op mijn kerfstok heb, is er een enorme kloof ontstaan tussen mij en God. Maar Jezus overbrugt als de Immanuel, als de middelaar, die afstand tussen mij en tussen God. Immanuel, God met ons. En nee, dat is maar niet een mooie wens. Ja, zo gaat dat bij ons, hè. Je wenst elkaar iets toe. En jullie hebben ook die wensen gehad, na de geboorte, of misschien ook wel voor de geboorte, hè. Wens je veel sterkte. En na de geboorte wens je veel geluk samen. God zij met jullie. God zegenen jullie. Ja, dat zijn mooie wensen die wij als mensen elkaar toewensen. Maar wij kunnen die wens niet vervullen. Niet waarmaken. Dat hoeft nog niet per se werkelijkheid te zijn. Maar in Christus. Door het geloof. Dat moet ik er wel bij zeggen. Door het geloof. Het gaat niet buiten geloof om. Is dit echt waar? God met mij. Elke dag. Bij alles wat er speelt. Bij alles wat er op me afkomt. Bij alle dagelijkse dingen. Als ik aan het studeren ben. Als ik het huis aan het schoonmaken ben. Als ik aan het eten ben. Of aan het eten klaarmaken ben. Als ik een luier verschoon van Maria. Als ik Noah naar school breng. Als ik word geroepen de boodschappen te doen. Ik ben aan een vergadering haast. Als ik in de vis bezig ben. Als ik op huisbezoek ga. Als ik een kind ten doop houd, als ik mijn Bijbel lees. Ik mag weten, door het geloof. En hij met mij. De Heer is bij mij. En soms mag ik dat ook echt voelen, ervaren. Hij is mijn Immanuel. Nee, dat betekent niet dat het dan in mijn leven altijd maar op rolletjes loopt. En dat er dan alleen maar voorspoed is. Je kunt niet zeggen, ja, je kunt wel zien hoor aan mij dat God met mij is. Want ja, ik heb een goede gezondheid en ik heb een fijne baan en ik heb een fantastisch gezinnetje. Het gaat allemaal zo fijn, dus op zichzelf is het allemaal een zegen van God. Maar voorspoed op zichzelf is nog geen bewijs dat God met je is. Net zo goed als tegenslagen geen bewijs zijn dat God niet met je is. Want de Heer kan juist ook heel dichtbij zijn als Hij je van alles onthoudt en je beproeft. Als er aanvechtingen zijn en de gevoelige genietingen van Gods nabijheid weg zijn. Als je bestreden wordt, als je heen en weer wordt geschud. Dan kan God toch Immanuel zijn, omdat je ondanks alles op Hem vertrouwt en Hij je niet loslaat. Nou, kijk eens naar Jozef en naar Maria. Ze gaan in de weg van God, of niet? Ze zijn God gehoorzaam. Immanuel is heel dicht bij hen. Maar wat gebeurt er? Ze zijn nergens welkom. Ze moeten op de vlucht. Verdriet en teleurstelling bleven hen niet bespaard. En toch is God met hen. En komen ze er met God doorheen. En daarom komt u er ook doorheen. Want misschien kwam er groot verdriet in je leven. En je begrijpt niks van Gods weg en je zegt waarom... Waarom kwam er nou die lege plek? En waarom heeft God ons dit nou onthouden? Misschien wel een kindje. Waarom moeten we nou deze weg gaan? Waarom deze zorg? Waarom deze zwakke gezondheid? Waarom liep het mis in mijn huwelijk? En ik hoor je zeggen, ik ben omgeven door scherven van gebroken geluk. Het is zo onrustig in mij. Hoe moet het verder? Hoe het verder moet? Weet je het niet? Ik ook niet. Maar wat ik wel weet is dat vanuit de hemel u de naam Immanuel wordt aangereikt. En u mag die naam als een belofte vastgrijpen. Vanuit je gemis en vanuit de omstandigheden die je zwaar vallen, mag je hem herinneren aan zijn naam. Heere Jezus, u bent toch Immanuel. En daarom roep ik u aan als Immanuel met het gebed om ontferming. Wees erbij in mijn verdriet, wees erbij in mijn nood. Ik heb u nodig, juist nu. Ik kan niet zonder u. Wees mijn Immanuel. Wees mijn Immanuel. Ook in de strijd tegen de boze. Als ik mezelf tegenval. En als ik heel goed doorheb, de Heer heeft alle reden om weer tegen mij te zijn. Vliegt je dat wel eens aan? Misschien zit je hier wel en zeg je, ja, van de week is het gewoon misgegaan. Ik had het niet willen doen, maar het gebeurde toch. Dan word je aangevocht. Weet je wat je dan mag doen? Dan mag je naar Matteüs 1, vers 23 bladeren. En dan mag je best even stil worden en de tijd nemen om die naam Immanuel eens tot je door te laten dringen. De betekenis ervan, de diepte ervan. Weet je wat je mag doen als je wordt aangevocht, als je het moeilijk hebt, als je Gods zorg niet zo ervaren mag? En je voorhoofd voelen. Heere, ik ben gedoopt. En u hebt beloofd Immanuel te zijn voor mij. En zo... de Heilige Geest, de echo van die naam Immanuel, je op de lippen leggen. Immanuel, God met mij. De Heer is toch bij mij. Ik zal niet vrezen. Immanuel. Met ons. God. Ja, het is een naam die je elke keer weer moet horen, of niet? Of niet, want ja, u kreeg de Heer lief. En u hoort vanmiddag die naam Immanuel weer. Waarom? Waarom is het goed om die naam Immanuel weer te horen? Omdat je van alles kunt meemaken. Omdat je in omstandigheden kunt zitten dat die naam Immanuel zomaar weer wat van je afgroeit. Dat je meer oog hebt voor je sores, voor je moeite, voor je verdriet, voor het kruis wat je draagt. Omdat je in het leven van het geloof, als je op jezelf ziet, weer zo kunt twijfelen en je houvast zomaar kwijt bent. Maar kijk, dan is daar die heerlijke naam, Immanuel, die steeds weer houvast wil geven. Kijk, dan wordt die naam je ook dierbaar. Dan verheug je je ook echt over die naam Immanuel. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Een vreugdevolle naam. Ja, in Jezus biedt God je hulp. Voor tijd en voor eeuwigheid. Hij wil met je zijn. In alle opzichten. Nou, word je daar niet blij van? Dat is toch een naam om je over te verheugen? Ja, maar misschien heb je dat helemaal niet. En je hoort die naam Immanuel wel. Ja, het doet je gewoon helemaal niks. Je haalt je schouders erover op. En je zegt, God, met mij. Maar ik vind het veel belangrijker dat anderen met mij zijn. En dat het geld met mij is. En dat het geluk met mij is. Oh. Dus je lijkt op koning Agas. De Agas die wordt ook niet echt blij als de naam Immanuel klinkt uit de mond van de profeet Jesaja. Hij heeft liever dat de Assyriërs met hem zijn dan dat God met hem is. En daarom zoekt hij zijn hulp en zijn houvast bij hen. Agas die zoekt zijn houvast niet bij God, maar bij de macho's van de wereld. Om uiteindelijk zelf de grote jongen te kunnen blijven. Wil jij ook de grote jongen blijven? De grote vrouw. Wil je jezelf blijven? Wil je niet buigen voor Immanuel? En zeg je, ja, oké, tuurlijk, het is best handig om God erbij te hebben als het lastig is. En dat hij iets voor me doet, goed. Maar hij met mij en ik met hem, nou, dat komt wel een beetje dichtbij. Dat is me een brug te ver. Dat kost me te veel, dat wil ik niet. Dus de naam Immanuel, Jezus zelf, heeft geen echte waarde voor je. Weet je hoe God daarop reageert? Op die woorden van u, op die houding van jou. Zal ik het je zeggen? Ik mag het je verkondigen. God zegt niet, nou best. Nou ja, als dat jouw reactie is. Doe het dan maar zonder mij. Dat is mij ook wel goed. Nee, de Heere die peilt jouw verlorenheid. Die ziet je zondigheid, je eenzaamheid. Hij ziet hoe doelloos je blijft zonder hem. En hij is zo vol liefde dat hij je het echte geluk wil schenken. Dat hij vandaag aandringt om die houding los te laten. Om het geluk en het houvast bij hem te zoeken. Want, en dat is de ernst van de verkondiging. Als God nou tegen jou is, wie zal dan voor je zijn? God eeuwig tegen hebben, dat is veel erger en veel bitterder dan ik je kan vertellen. En dan jij je kunt bedenken. Zou je dan, als jij Jezus nog niet kent, als je verlosser, niet smekend bidden. O kom, Immanuel, verlos ook mij. Zou je niet bij zijn kribbe neerknielen? Nee, daar hoef je je niet voor te schamen. Stoere herders deden het. Geleerde wetenschappers uit het oosten deden het. Wie knielt voor Jezus? Wie hem beleidt als Immanuel, die redt hij wonderbaar. En dat geeft vreugde, echte blijdschap. Ken je die? Misschien ga je ervan uit dat, ja, dat het vanzelf, dat het automatisch wel goed zit tussen jou en God. En je zegt, ja, God is ook met mij. En je zegt het terwijl je in de praktijk niet buigt voor hem. En niet vertrouwt op God. Vertrouwt op je geld, op je gezondheid, op je wijsheid, op jouw verstand. Je leeft niet echt met hem. Je zag nooit echt je verlorenheid en daarom ken je ook de echte blijdschap over en in Emmanuel niet. Maar die wil de Heilige Geest je geven. Hij wil jou leren om Emmanuel te omarmen. Ja, dat doe je, hè, als vader en als moeder. Je omarmt je kleine, ja, tuurlijk. En trek je op schoot en je geeft alle liefde. Maar dat wil God ook bij ons, bij jou. Hij wil dat je Emmanuel omarmt. Net zoals Jozef dat heeft gedaan. Ja, dat heeft Jozef gedaan. Kijk maar, Jozef die neemt Maria in huis. Jozef die trouwt met Maria. En daarmee omarmt hij dit kind. Zo wordt Emmanuel de zijne. Maria's kind, Gods zoon, wordt de zijne. En ja, dat moest. Want hoe zal Jezus de zoon van David zijn als hij niet uit Jozef is, die uit het geslacht van David is. En hij wordt het. Doordat Jozef hem omarmt. Daar komt het op aan in Matthäus 1. Voor Jozef. En daar komt het vandaag voor u op aan en mij op aan. Het komt erop aan dat je de Heer Jezus in het geloof omhelst. En zegt, mijn Heere en mijn God. Daarom gaat de verkondiging uit. Daarom wordt er gedoopt. In Christus biedt God zijn vriendschap aan. Hij wil met u zijn. En met u gaan. Ja, zeg je, dat is voor mij te hoog. Dat heb ik niet verdiend. Dat ben ik niet waard. Ja, maar was Agas, die geen rekening hield met God, het dan wel waard dat God voor hem wilde strijden en zo met hem wilde zijn? En hadden de volksgenoten van Matthäus het verdiend, zij die Jezus naar het kruis hebben geschreeuwd, hadden zij het verdiend dat zij die naam Emmanuel mogen lezen, dat die hen wordt verkondigd? Wie heeft het verdiend dat God met ons is? Niemand. En juist daarom is er hoop. Ja, God neemt de zonde ernstig. Maar hij heeft lief op wie hij vertoornd is. En hij verheugt zich erin zijn liefde in je hart uit te storten. En daarom geeft hij zijn zoon Jezus in de kribbe zo laag. Iedereen kan erbij. Hij is benaderbaar. Je mag bij hem komen. Je mag bij Emmanuel komen. Ja, zeg je, ik kwam bij hem. En ik mocht mijn kerfstok met al die inkepingen. Die mocht ik bij hem en voor hem neerleggen. Ik beleed na ernstig overleg. Het zou verdiend zijn, o God, als u eeuwig tegen mij zou zijn. En toen gebeurde het wonderlijke. Hij sprak mij vrij. Ik gaf hem mijn kerfstok en ik kreeg van hem de gouden scepter. En nu mag ik zeggen, beleiden. Nu mag ik zingen, jubelen, vol vreugde. God is voor mij en hij is bij mij. Hij is met mij. Hij is Emmanuel en hij blijft Emmanuel voor mij. Ja, ja, hij blijft het ook. Hij blijft het ook. Nadat je genade ontving. Want ja, soms, herkent u dat? Soms kun je zomaar een houding hebben richting Emmanuel van een ik voor u. U deed zoveel voor mij. Maar nu zal ik eens laten zien dat ik voor u ben, voor wat hoort wat. En dan zegt de Heere vanmiddag, die offers die jij brengt voor mij. Mooi, prachtig. Maar ik wil graag wat meer met. Met mij. Word je daar niet blij van, gemeente? Dat hij dat wil. Dat hij zegt, ik wil wat meer met. Ik wil Emmanuel blijven. Ik verwonder me daarover. Dat hij wil dat ik betrokken ben op hem en dat hij betrokken is op mij. Dat ik verlang naar hem en hij naar mij. Dat ik zijn zorg ken en dat hij mijn zorgen ziet. Dat ik zijn vreugde weet en hij in mijn vreugde deelt. Dat ik in zijn hart kijk en hij in de mijne. Ik met hem. Vanwege zijn zijn met mij. Emmanuel. Nou, Is het geen naam om je over te verheugen? God met mij. De drie enige God met mij. De Vader met mij, want hij had mij lief van eeuwigheid. Hij trok mij met de koorden van zijn liefde. De Zoon met mij, want hij gaf zijn leven voor mij en hij houdt mij vast. Niemand kan mij uit zijn hand drukken. En ook de Heilige Geest met mij, want hij woont in mij en hij neemt me elke keer weer mee het woord in naar Christus toe. Tot in Emmanuels land toe. Want Emmanuel doet geen half werk. Bij de komst van hem in de wereld klinkt het in het eerste hoofdstuk van Matteüs 1. God met ons. En bij zijn uitgang uit de wereld in het laatste hoofdstuk van Matteüs, hoofdstuk 28, lees ik uit zijn mond, hoor ik uit zijn mond. En ik ben met u. Al de dagen. Alle dagen. Ja, ook op die dag. Als ik de doodsrivier door moet. Gij zijt met mij. Tot de dood toe. De doorheen. Tot aan de andere kant. Tot aan Emmanuels land. En dan? Zo zullen wij dan. Altijd met de Heere wezen. Altijd met hem. Emmanuel. Hij met mij. Ik met hem. Voor eeuwig. Want de tent van God is bij de mensen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zal met hen zijn. En alle tranen van de ogen afwissen. Loof de Heer met alle krachten. Verhef met vreugde. Zijn veelzeggende, heerlijke naam. Amen.